Geliefde broeders en zusters van Christengemeente Berea. Het is merkwaardig en bijzonder dat ik toch via deze manier tot u kan spreken om iets te delen vanuit het woord van God hier in de salon van mijn vrouw. Vandaar ook dat mooie kastje hier met allerlei mooie crèmetjes te bestellen bij salonilona.nl. Maar dat is even reclame. Maar het zijn vreemde en bizarre tijden, broeders en zusters. En er is mij gevraagd om een videoboodschap voor u te brengen. En dat ga ik dan bij deze ook doen. Ik had natuurlijk veel liever bij u geweest. Dat spreekt voor zich. In deze tijden van crisis is het gewoon niet mogelijk meer om samen te komen tot in ieder geval 1 juni. En dat noodzaakt ons dan om het woord toch nog door te geven. We zijn gezegend met het internet, denk ik. Ondanks dat er ook heel veel negatief nieuws op is, kunnen we het toch ook weer gebruiken tot zegen. Ik wil graag met jullie het woord van God openen. En voordat ik dat doe, even het volgende nog. Er zijn veel mensen die ook weer op dat internet beweren te weten waarom het allemaal gebeurt. En ook op allerlei websites kun je lezen dat het een straf van God zou zijn. Of dat de eindtijd begonnen is, enzovoort, enzovoort. En ik zou daar iets over willen zeggen voordat ik ga lezen uit het woord van God. Namelijk het volgende, dat we lezen in de Bijbel dat wij in het laatste uur zijn. Dat leest u in 1 Johannes 2, vers 18. En dat over ons de einden van de eeuwen gekomen zijn. Kunt u lezen in 1 Korintiërs hoofdstuk 10, vers 11. De hele periode vanaf de opstanding en hemelvaart van onze Heer Jezus tot nu is eigenlijk het laatste uur. De laatste eeuwen. En we verwachten hem. De gelovigen verwachten hem al in de eerste eeuw. En dat wat er nu gebeurt rond het coronavirus, ja, daar moet ik dan aan denken als ik het woord van God lees, zou best wel eens de aanloop kunnen zijn tot het vormen van een grote centrale Europese regering. Maar zeker weten doe ik dat niet, uiteraard. Het is ten alle tijde belangrijk om ons hoofd omhoog te heffen. Om de dingen te zoeken die boven zijn. En dat is niet nu meer dan anders. Dus hoewel we zeker kunnen zeggen dat het bijzondere tijden zijn en dat het best wel eens zou kunnen zijn dat het toneel wordt klaargemaakt voor dat wat we lezen in het boek Openbaring, in het boek Daniel. En 2 Thessalonicense 2 over de komst van de zoon van het verderf, de koning van Israël, de antichrist en de grote leider van het Westen. Het zou allemaal best kunnen zijn. Maar het neemt niet weg dat ik daardoor net zo hard de Heer Jezus verwacht als daarvoor, als voor de coronacrisis. Maar laten we in deze tijden elkaar bemoedigen. Ik heb al in deze afgelopen anderhalve week heel wat appjes gekregen, mailtjes gekregen. En ik heb ook weer andere mensen daarmee mogen bemoedigen, dat niet alleen. Maar ook via telefoon, ook bezoek. Je mag wel mensen bezoeken als het maar niet met meer dan 3 is. Kun je toch nog met elkaar bidden. En kun je toch nog met elkaar het woord van God delen. Dat wil ik dan ook nu doen met jullie. En ik wil iets lezen uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus. En tussendoor lees ik ook nog wat andere teksten voor. Maar ik wil beginnen met 2 Timotheus hoofdstuk 1. En dan lees ik vanaf vers 3. 2 Timotheus 1 vers 3. Als u een Bijbel wil pakken of al hebt neergelegd. Zoek het op en anders pauzeert u even deze video en kunt u het alsnog opzoeken. 2 Timotheus 1 vers 3. Daar staat, ik dank God die ik van mijn voorouders aandien met een rein geweten. Terwijl ik zonder ophouden aan u denk, aan Timotheus dus, in mijn gebeden, nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien. Om met blijdschap vervuld te worden. Dan zegt hij in vers 7, hè, want God heeft ons niet gegeven Een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heer. En ook niet voor mij, zijn gevangen. Maar leid met mij verdrukking om het evangelie. Overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt of behouden. En geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen in genade. Die ons gegeven is in Christus Jezus. Voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Die de dood teniet gedaan heeft. En het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet. Want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machten is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd tot voorbeeld de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. En bewaar de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat u toevertrouwd is. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja, tijdens deze hele crisis die nu al zo'n kleine 2 weken duurt, daarvoor al begonnen, maar voor ons land eigenlijk sinds vorige week zondag, toen aangekondigd werd dat de scholen gesloten werden in alle hevigheid is losgebarsten, moest ik steeds denken aan de apostel Paulus. Hij zat ook in quarantaine eigenlijk, zoals zoveel vandaag dat moeten zijn. We moeten gedwongen binnen zitten, tenminste, zoveel mogelijk. En hij was gevangen in Rome tijdens het schrijven van deze brief. We hebben dat net ook gelezen. Even kijken, in vers 8. Dat hij zegt, het is niet zo dat je je moet schamen voor mij, Timotheus. Zijn gevangenen, de gevangenen van de Heer. Het was niet zo dat mensen hem gevangen hadden gezet, dat was wel zo, maar hij zag dat als een gevangen gezet zijn door de Heer. En daar wil ik met u over nadenken. Want ik wil eigenlijk een beetje een vergelijking maken tussen wat er vandaag gebeurt in de wereld en wat er gebeurt in de gemeente. Want als we heel eerlijk zijn, dan moeten we toch erkennen dat wij als christen, als gemeente wereldwijd volkomen gefaald hebben om wat hier staat geschreven in vers 8, een getuigenis te vormen voor de Heer Jezus. En ik wil u oproepen om in deze tijd toch een getuige te zijn van de Heer Jezus. En dat wil ik eigenlijk doen aan de hand van dit hoofdstuk, een paar stukjes daaruit, maar ook aan de hand van wat andere teksten uit deze prachtige brief. Paulus zat in quarantaine, zat in de gevangenis, maar buiten de gevangenis wist hij dat in de gemeente, in het getuigenis toen, wat hij zelf voor een groot deel had bewerkt, de gemeente van God, dat daar een virus rondging van ongeloof. Als u even met mij wil gaan naar een paar teksten uit deze brief, dan wil ik dat eigenlijk even duidelijk maken. In hoofdstuk 2, dan leest u in vers 16 van 2 Timotheus 2. Paulus zit in de gevangenis. Hij kan niets meer doen. Hij kan brieven schrijven, hij kan bidden. Dat is heel veel trouwens. Maar naar de mens gesproken, hij kon niet naar de gemeenten gaan om daar dingen op orde te zetten. Dat had hij jaren gedaan, maar nu kon dat niet meer. Dit is ook zijn laatste brief. En hij hoort dan dat er vreselijke dingen gebeuren in de gemeente. En hij schrijft deze brief aan één persoon. Om deze persoon eigenlijk te bemoedigen. Te blijven bij de gezonde woorden. Vers 13 van hoofdstuk 1. En dan lees je in hoofdstuk 2, vers 16. maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat. Want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. En hun woord zal zich uitzaaien als kanker. Onder hen bevinden zich Hymenaeus en Philetus. Nou, vooral dat vers 17. Voortwoekeren staat er eigenlijk in de Theos vertaling. Dat woord, wat in vers 16 wordt genoemd inhoudsloze praat, onheilig, dat zou voortwoekeren zoals dat coronavirus nu over de hele wereld voortwoekert. Zo is men afgeweken van het onderwijs van de apostel Paulus. Daarom zegt hij ook in hoofdstuk 1 tegen Timotheus in vers 13. Ik lees dat toch nog even voor. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij hebt gehoord. En in hoofdstuk 2 vers 2. Wat u van mij gehoord hebt onder veel getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen. Zie? Wat u van mij gehoord hebt, de gezonde woorden. En die gezonde woorden die Paulus in al die gemeenten had verkondigd. Het evangelie van de genade van God. Het koninkrijk van God. En de hele raad van God. Die drie dingen. U vindt dat in Handelingen hoofdstuk 20. Vanaf vers 24. Het evangelie van de genade van God betekent... En dit zijn dus de gezonde woorden, dat de mens van nature volkomen verdorven is. Alle hebben gezondigd. Maar ze worden onniet gerechtvaardigd door het geloof. In zijn bloed, in het bloed, vergoten bloed van de Heer Jezus. Het evangelie van de genade van God betekent dat God de goddeloze Jood en de goddeloze heiden rechtvaardigt op grond van hun geloof in zijn woord. Hij rechtvaardigt niet keurige mensen. Hij rechtvaardigt niet mensen die een bepaalde godsdienst aanhangen. Hij rechtvaardigt de goddelozen. Dat is het evangelie van de genade van God. Hij verklaart hen rechtvaardig, zegt Romeinen hoofdstuk 3. En ze zijn overgegaan van de dood naar het leven. Dat niet alleen. God heeft ze, de gelovigen... nadat hij ze rechtvaardig verklaard heeft, in zijn Zoon volmaakt gesteld voor zijn aangezicht. U kunt dat lezen in hoofdstuk 1 van de Efezebrief. Heilig en onberispelijk voor zich gesteld. En hij heeft hen dezelfde toekomst gegeven als de Heer Jezus. Te zijn in zijn eigen heerlijkheid. Het evangelie van de genade van God... Maar het evangelie van het koninkrijk van God betekent, dat is niet het evangelie van het koninkrijk zoals dat door de Heer Jezus werd verkondigd, maar Paulus spreekt wel degelijk het koninkrijk. Filippus ook in Handelingen 8. En er wordt vaak vandaag gezegd, nee, dat was voor Israël, maar dat is niet zo. Het evangelie van het koninkrijk der hemelen wel, maar hij predikte het koninkrijk, Handelingen 8, en... In Handelingen 28 dat Paulus aangaande dat koninkrijk predikte, Handelingen 20 hetzelfde, betekent dat de gelovige in een atmosfeer gebracht is waar de Heer Jezus de heerschappij heeft. En daarom zegt Paulus ook iedere keer dat de Heer Jezus zijn Heer is en dat hij de slaaf is. Het derde is het evangelie, de hele raad van God. Dat ga ik nu niet allemaal toelichten, maar dat houdt eigenlijk in dat God, en dat lezen we ook in vers 9 een beetje van 2 Timotheus 1, dat is, hij heeft ons behouden en hij heeft ons geroepen met een heilige roeping, staat er. Niet overeenkomstig onze werken, want het is het evangelie van de genade van God. Maar, nou komt het, overeenkomstig zijn eigen voornemen, het is dus in God zelf ontsproten, dat plan, en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen. De hele raad van God is dat voordat er een wereld was. De gemeente in het hart van de Vader is eigenlijk bedacht, voorgenomen, om aan zijn zoon, die mens is geworden, gelijk te worden. En die mens is nu in de hemel, en dit is het kenmerk van het evangelie van Paulus. En dus is de gelovige ook niet meer van deze wereld. De gelovige heeft een hoop weggelegd in de hemelen. Ik lees dat even voor uit Colossense, twee teksten uit Colossense, als u mij wil volgen. Colossense 1, vers 5. Hij dankt daarvoor de Colossense, en dan staat er, vers 5, vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. God heeft een voornemen gehad, dat hij de mens die gelooft, alle leden van het lichaam van Christus dus, zou verbinden, verenigen, één plan zou maken, zegt Romeinen 6, vers 5, met zijn zoon, met Christus. En dat is een heilige roeping. Wij zijn niet van deze wereld. Wij zijn geroepen en voorbestemd, zegt Romeinen 8, vers 29, om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Maar die zoon is hemels. Leest u maar na in Korinthe hoofdstuk 15, vers 48 en 49. Je hebt de stoffelijke, dat is Adam. Je hebt de hemelse, dat is Christus. En de stoffelijken, de mensen van deze wereld, zijn in doodsangst voor het coronavirus. Dit is het enige leven dat ze hebben. En als dit leven ten einde komt, hebben ze niets. Maar de gelovige heeft een hoop weggelegd in de hemelen. En dat betekent dat omdat Christus de hemelse niet van deze wereld is, zo zijn ook de hemelsen niet van deze wereld. U en ik zijn niet van deze wereld. We kunnen lijden. Dat hebben we in 2 Timotheus 1 gezien. Paulus is een gevangene. Hij zegt, lijd met mijn verdrukking om het evangelie. De wereld wil niet horen dat ze niet deugt. Maar de roeping is heilig. Van daarboven, waar de mens Christus is, daar is de hele atmosfeer van de hemel heilig. Heilig, heilig roepen de serafs en de engelen. En wij zijn in Christus met een heilige roeping geroepen. Tweede tekst uit Colossense 1 is vers 12. Daarbij danken wij de Vader, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Ziet u? De Vader heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen daar. Waarom? Het was in zijn hart voorgenomen om aan zijn zoon een bruid te geven. Dan gebruik ik even een ander beeld, die gelijk is aan hem, de zoon. En het stoffelijke kan het geestelijke niet beërven, of het hemelse. Dus heeft hij ons op dat kruis vereenzelvigd met zijn zoon. De oude mens is meegekruisigd. En ieder die gelooft, is een nieuwe schepping. Dat is het evangelie van de genade van God. En dat is ook wat Paulus bedoelt in vers 13, de gezonde woorden. Houd tot voorbeeld de gezonde woorden. En dat woordje wat daar gebruikt wordt, tot voorbeeld, dat wordt ook gebruikt voor schilders die een voorbeeld naschilderen. Nou ben ik zelf ook vroeger behoorlijk aan het schilderen geweest. En je had dat voorbeeld en minutieus probeerde je de kleuren en de vormen van dat voorbeeld te reproduceren op dat doek of op die tekening. Dat blad wat je daar had liggen. En zo zegt Paulus het hier. Ik heb een voorbeeld gegeven. Als u ook even op wil zoeken hoofdstuk 3 van 2 Timotheus. 2 Timotheus 3. Daar zie je het ook weer. Daar staat, maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs. Mijn levenswandel. Mijn levensopvatting. Mijn geloof. Mijn geduld. Mijn liefde. Mijn volharding. Hij had een voorbeeld nagelaten. Zijn woorden waren niet alleen maar theorie. Maar zijn hele leven getuigde van die woorden, die gezonde leer die hij sprak. Paulus was een hemels mens. Hij was tentenmaker, hij leed, hij zag het soms niet zitten, hij had strijd en moeite, maar hij had een hemelse roeping. En zijn hart, zijn liefde, zijn affectie, zijn verlangen was daarboven. Dat was Christus, de Zoon. En dan zegt hij tegen Timotheus in deze brief, terwijl hij in quarantaine zit, in die gevangenis in Rome, dan zegt hij, die mensen daar in Efeze, in die gemeente daar, die hebben nodig te horen dat ze moeten blijven bij die gezonde woorden. En dat is de eerste brief eigenlijk van Timotheus. En maar de tweede brief, daar zie je eigenlijk al dat De aandacht is verschoven naar Timotheus alleen. Maar ook naar trouwe mensen. We hebben het gelezen in hoofdstuk 2 vers 2. We lezen het ook in hoofdstuk 2 vers 22. Kijk maar. Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na. Samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. Zie. Dus om niet besmet te worden met dat virus van ongeloof, wat toen al rondwaarde, ik heb het gelezen in hoofdstuk 2, maar ook in hoofdstuk 3. Kijk maar mee. Hoofdstuk 3 staat het volgende. Hoofdstuk 3. Even zien. Daar staat het volgende, vers 13. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Ziet u? Zijn misleiden en worden misleid. Dat is het virus van ongeloof, van het verlaten van de leer, het onderwijs en het voorbeeld van de apostel Paulus. Die een navolger was van de Heer Jezus. Maar dan niet van een Heer op aarde, maar van een verheerlijk mens aan Gods rechterhand. En al de energie die Paulus had, was gericht op die mens daarboven. Hij zegt in Galaten 2 vers 20, u kent die tekst ongetwijfeld. Met Christus ben ik gekruisigd en ik leef niet meer. Toch leef ik. En wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Je zou het zo kunnen zien dat virus van bedriegers, van verkeerde leer, van, nou ja, kijk maar mee, 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 2, virus van liefhebbers van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, vreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Een schijn van godsvrucht hebbend, maar de kracht daarvan hebben verloochend. Dat virus, om dat buiten de deur te houden, moest Timotheus A. gezonde woorden tot voorbeeld houden. De leer van de apostel Paulus, broeders en zusters. Ik denk dat elke gelovige diepgaand onderwijs moet ontvangen. Uit de brief die Paulus heeft geschreven aan de Romeinen. Daar begint het mee. Met Christus gekruisigd. Met Christus levend gemaakt. Het tweede, Timotheus moest hen zoeken die niet met dat virus besmet waren. Dus hij moest meer dan 1,5 meter afstand houden van al die mensen, geestelijk gezien. Kijk maar in vers 5 van 2 Timotheus 3. Keer u ook van hen af. Dat wil niet zeggen dat je daar contact mee hebt hier en daar. Maar keer u van hen af betekent, heb geen geestelijke omgang met ze. En Timotheus moest ook het leven, het voorbeeld van de apostel Paulus navolgen. En weet je waarom? Omdat te midden van dat rondwarende virus van bedrog, van misleiding, van boze mensen, van zelfzucht, van geldzucht enzovoort, te midden daarvan heeft de Heer zijn kinderen. En Paulus is hier in deze brief een voorbeeld van een mens in wie Christus zichtbaar is geworden. Het gaat niet om Paulus. Paulus is maar een vat, zegt de Heer Jezus zelf, als hij hem roept. Het gaat niet om de persoon Paulus, het gaat om Christus die in hem zichtbaar is geworden aan het einde van zijn leven. En dat is zo bijzonder. En dan zegt hij, even terug naar hoofdstuk 1, kijk maar mee, vers 3, ik dank God die ik van mijn voorouders aan die met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden. Zie je? Hij was in quarantaine, hij had geen contact met Timotheus, zoals wij dat nu ook met onze broeders en zusters niet hebben. Geen samenkomst, geen bidstond, geen bijbelstudie, geen avondmaal. Ik sta hier in een salon tegen een camera te praten. Maar toch kunnen we leren uit vers 3 dat ik zonder ophouden aan u denk. Kijk, dat is Christus. Het gaat niet om Paulus, het gaat om dat Christus in hem gestalte had gekregen. En hij dacht aan die mensen die leden. Die mensen die de Heer Jezus lief hebben. En dan zegt hij, nacht en dag denk ik aan u in mijn gebeden. Wat doen wij in deze crisis, broeders en zusters? Dat zeg ik ook tegen mezelf. Laten we ons beangstigen. Laten we ons onrust aanpraten. Of denken we aan onze broeders en zusters. Bidden we voor ze. Weten we ons verbonden met elkaar. Vers 4. Wanneer ik aan uw tranen denk. Die tranen waren vermoedelijk ontstaan. Omdat Timotheus ook zag dat die vreselijke zaken aan de hand waren. Dat virus van ongeloof en zonde in de gemeente. Dat zorgde voor tranen bij Timotheus. En dan zegt hij in vers 4. Ik verlang er vurig naar u te zien. Ik was vanmorgen bij een broeder waarvan ik deze camera heb geleend. En het was het eerste contact wat ik weer buiten de deur had in ruim een week tijd. Tuurlijk, je hebt contact via de app en via telefoon en enzovoort. Maar om elkaar weer te zien, om elkaar weer te bemoedigen met de dingen van God. Ja, daar verlangt hij naar hier, Paulus. En dan zegt hij, vers 4, om met blijdschap vervuld te worden. We kunnen soms ontmoedigd raken, ik ook. Als de Heer Jezus spreekt over de voetwassing in Johannes 13, dan bedoelt hij eigenlijk te zeggen, als ik je niet was, heb je geen deel met mij. En Christus wast onze zielen. De voeten zijn een beeld van onze zielen, die worden besmeurd door al dat nieuws over corona en al die cijfers en al die, ja, die nieuwsgeving over doden enzovoort. En dan wil de Heer Jezus zelf met het woord van God onze voeten wassen. En Paulus zegt dat hier ook. Hij zegt, als ik jou weer zie, word ik met blijdschap vervuld. Toen ik deze broeder zag vanmorgen, hadden we het weer over de schrift, over de Bijbel, over de dingen van God. En ik werd weer met blijdschap vervuld. En dan zegt hij in vers 5, en dat heb ik niet voorgelezen, en ik herinner mij het ongeveinsde geloof dat in u is. Mooi hè, hij wordt daar blij van. Hij zegt, wakker het aan, de genadegaven, vers 6. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dus niet voor het getuigenis. Misschien is het dit nu wel de tijd om te getuigen. Ik las net een bericht, ik weet niet of het waar is, maar van een Italiaanse arts die in wanhoop was, door alles wat hij zag gebeuren in zijn ziekenhuis. Ze hadden gewoon te weinig ruimte om de doden te bergen. Er was één voorganger van 75 die werd binnengebracht. En zijn troost en zijn kracht was het woord van God. Dat is de Heer Jezus. En die arts en zijn collega's, hartstochtelijke atheïsten, kwamen tot bekering, tot geloof, tot getuigenis van deze man. Nogmaals, ik weet niet of het waar is, ik kreeg het net op mijn telefoon, maar het zou me niet verbazen dat God deze crisis gebruikt om nog een laatste oogst binnen te halen. Schaam u niet voor het getuigenis van de Heer, staat er. Maar er staat er achter in vers 8. En ook niet voor mij. Dat betekent voor ons persoonlijk dat wij ons niet moeten schamen voor de Heer Jezus, om van hem te getuigen, maar ook niet om in de christenheid, in de gemeente, te blijven staan voor de gezonde woorden van de apostel Paulus. En dat zijn de woorden van de verhoogde Heer, de verheerlijkte Christus. Aangaande de mens is verdorven, de mens is volkomen, totaal, in en in slecht. Maar God heeft in zijn grote genade ons geroepen met een heilige roeping, zijn zoon gegeven als een zoenmiddel. Schaam je niet voor het evangelie dat elke godsdienst van een mens nutteloos is. Daarom was Paulus gevangen. Hij bracht het kruis, de veroordeling van de natuurlijke mens. En alles wat wij bedenken aan godsdienst, en rituelen en mystiek, is door God op het kruis al weggedaan. Nu hebben we Christus daarboven. De mens aan Gods rechterhand. En dat was de kracht, kijk maar mee met mij in. Ten slotte 2 Timotheüs 4. Vers 16. Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond. Dat zegt Paulus over Rome. De brief aan de Romeinen. De gemeente in Rome. Waar waren ze? Waar zijn vandaag de mensen in de gemeente? Die staan voor het evangelie. Van Gods genade. De leer van Paulus. De rechtvaardiging. De heiliging. De hemelse roeping. Het kruis. Al die zaken. Ze hebben me alle verlaten, zegt hij. Mogen het er niet toegerekend worden. Maar dan komt dat, vers 17, daar wil ik mee afsluiten. In quarantaine. In de gevangenis. Getuige van een geestelijk virus. Dat al het werk wat hij begonnen was in Azië. Vernietigde. Het ongeloof. De zonde. Dan zegt hij in vers 17. Maar de Heer heeft mij bijgestaan. Heeft mij kracht gegeven. Opdat door mij de prediking volbracht zou worden. En alle heidenen die zouden horen. Ik hoop dat de Heer u ook bijstaat en u kracht geeft. Niet voor uzelf, ook mooi. Maar om te getuigen van de Heer Jezus in deze crisistijd. Naar uw buur, naar uw vrienden. Misschien is er een opening gekomen. Laten wij, broeders en zusters, niet door dit virus, dit geestelijke virus van ongeloof, afgebracht worden van de gezonde woorden, die het voorbeeld zijn, het pand, wat ons is toevertrouwd, net als Timotheus. Maar laten we deze woorden, en die hebben alles te maken met de Heer Jezus, alles centreert zich in Christus, laten wij deze woorden bewaren. Vers 12, ik schaam mij niet van hoofdstuk 1 van 2 Timotheüs. Want ik weet in wie ik geloofd heb. Eigenlijk staat er, ik weet in wie ik vertrouwd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij macht is, mijn pand, ons pand. De hele waarheid. Te bewaren tot die dag. En welke dag is dat? Dat is de dag. Dat zal blijken. Gelovigen een hemelse roeping hebben. De dag dat Christus verschijnt. En hij als het ware aan de wereld presenteert. Alle gelovigen die van hem zijn. Die dag zal blijken. Hoe wij ons hebben gedragen in deze crisis. En ik hoop dat het voor u geldt. Wat staat in hoofdstuk 2 vers 1. En dan sluit ik mee af. U dan mijn zoon, mijn dochter. Wordt gesterkt in de genade. Die in Christus Jezus is. Amen. Ik wil met u danken. Trouwe God, Vader in de hemel. We danken u zo, Heer, dat we via deze digitale weg een woord en bemoediging mochten horen over de Heer Jezus die in Paulus zichtbaar was. Die door Paulus heen spreekt. En nog steeds is hij zichtbaar in hem. Ook al is hij lang geleden ontslapen. Het is ons verlangen, Vader, dat wij bewaard worden van geestelijk virus. Dat we onze kracht blijven zoeken in U. Dat we ons niet schamen voor wie U bent, Heer Jezus. Dat we ons niet schamen voor de gezonde leer. Laten we onze hemelse roeping laten zien. Wij horen hier niet. En ook al zijn we soms in zorg over wat er gebeurt, onze hoop is weggelegd in de hemelen. Niet omdat wij zo bijzonder zijn, Vader, maar omdat uw Zoon en het werk dat hij aan het kruis volbracht heeft, zo geweldig, geweldig betekenisvol is voor uw hart. Daarom heeft u ons geroepen met een heilige roeping. U zag vooruit op dat kruis. Laat ons hem, zijn kruis en zijn persoon nooit verloochenen. Ook niet in deze tijd. Geprezen zij uw heilige naam. Amen.